1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Test, 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 test.
Goedenavond, raadsleden, commissieraadsleden, de gasten van vanavond en mensen op de publieke tribune en de luisteraars thuis. We zijn iets later begonnen en dat komt omdat hier een stroomstoring geweest is en de techniek weer helemaal op gang gebracht moest worden. En dat had wat meer voeten in de aarde dan gewoon even een stop opnieuw indrukken. Dit is een raadsbijeenkomst. Raadsinformatiebijeenkomst en dit is de eerste in deze nieuwe periode. En daarom even samenvatten wat het doel is. Het is om de raads- en commissieleden te informeren over onderwerpen of ter uitwisseling van technische informatie ter voorbereiding van bespreking van voorstellen in een commissievergadering. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de gemeenteraad en inwoners informatie uitwisselen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van een onderwerp. De raadsinformatiebijeenkomst kan worden gebruikt voor het houden van presentaties of het geven van informatie door het college. Het horen van meningen van betrokkenen en belanghebbenden over een onderwerp of voorstel. Het peilen van meningen en het houden van bijeenkomsten over actuele onderwerpen die van belang zijn voor kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taak van de raad. Waar ook ruimte is voor inbreng van deskundigen, belanghebbenden en of belangstellenden. Nou, vanavond is het zo dat we in dit kader bij de laatste punt hebben dat we deskundigen hebben. En het is wat ook een beetje bijzondere RIA, omdat er ligt geen voorstel op tafel. Dit is eigenlijk gewoon om ons te informeren over een heel belangrijk deel van onze mooie gemeente, namelijk de kust. We hebben een kleine 30 kilometer kust, dus daar mogen we trots op zijn. En we horen daar graag over van hoe dat ook mooi beschermd wordt. Ik ga de tijd bewaken. Ik heb afgesproken met de mensen die dadelijk ons de uitleg gaan geven, dat ze eerst hun verhaal afmaken en dan gaan we het woord geven aan de mensen hier. In principe is het zo dat iedere partij één iemand vragen kan laten stellen. Maar dat is het principe. Als er echt van afgeweken worden, kan dat op dit moment nog wel. De eerste spreker is van Rijkswaterstaat. Uitleg handhaven basis, kust en onderhoudslijn. Belangstellenden zijn toehoorder. Rijkswaterstaat is bevoegd gezag. De heer Hansen van Rijkswaterstaat legt uit hoe de basiskustlijn gehandhaafd wordt en geeft de verschillende vormen van zandsuppletie weer. En nog even voor de duidelijkheid, er zitten mensen op de publieke tribune. Het is zo van dat de presentaties van Rijkswaterstaat en van het Hoogheemraadschap, die zijn al gehouden voor een aantal andere belanghebbende buurtverenigingen binnen onze gemeente, hebben al een presentatie gehad. En ook de strandondernemers. Het is dus nu zo van dat de mensen op de publieke tribune ook echt toehoorder zijn en de vragen moeten uit de commissie hier komen. Ja?
Wat is de reden om dat op deze wijze zo af te schermen? Want het zou toch juist mooi zijn dat we een dialoog aan kunnen.
Dat is het reglement van wat we met elkaar afgesproken hebben. Dus als we dat op een andere manier willen, moeten we daar in de toekomst het over hebben. En dan kunnen we het reglement aanpassen.
Voorzitter, u gaf net in uw opsomming ook aan dat belangstellenden of belanghebbenden deel konden nemen aan dit gesprek. En de belanghebbenden, dat zijn toevallig in dit geval de ondernemers. En het zou juist interessant zijn om de discussie met elkaar op te volgen, zodat we kunnen kijken wat er moet gebeuren vanuit de gemeente.
Dit is een informatiebijeenkomst en geen politiek debat. En, dus er kunnen alleen vragen gesteld worden. Dat betekent dat we niet met elkaar in debat staan. Wat wel zo is, is dat natuurlijk de ondernemers die hier zitten, die kunnen na afloop van de vergadering contact opnemen met de commissie en raadsleden. En daarmee bespreken wat zij eventueel voor stappen willen nemen om iets te doen. Maar op het moment ligt er geen concreet voorstel op tafel. Dus ja, we kunnen van alles horen en we kunnen van alles bespreken. Maar er komt geen concreet voorstel uit. Dat moet dus dan op een bepaald moment naar voren komen, dat er vragen gesteld worden door een bepaalde fractie of door alle raadsfracties aan aan het college.
Voorzitter, we mogen dus technische en organisatorische vragen stellen. Dus we kunnen technische en organisatorische vragen stellen aan de sprekers.
Ja.
Ja. Oké. Okay.
Ja. En het besluit om het zo te doen is ook door de agendacommissie. En de agendacommissie zijn alle fractievoorzitters. Die hebben dit besloten. Dus ik ben ook wat dat betreft maar een uitvoerder. Mevrouw Braak.
Komen de presentaties op het RISBIS?
Ja.
Oké.
Nou, meneer Hansen, dan wil ik graag u het woord geven. Kunt u gaan zitten en in de microfoon praten? Want deze zitting wordt namelijk ook voor mensen gestreamd op de radio. Dus ja, die kunnen het anders niet horen.
Oké, okay, kan ik hem? Zo staat hij vast. Goed, dan doen we hem zo. Dank dat ik voor de uitnodiging dat ik u wat mag vertellen over Rijkswaterstaat. In het bijzonder over onze taak voor het handhaven van de basiskustlijn. Mijn naam is Harold Hansen. Ik ben omgevingsmanager kustlijnzorg bij Rijkswaterstaat voor het Noord-Hollandse deel. Dat betekent dat ik voor u, ook voor de ondernemers, voor iedereen direct aanspreekpunt ben voor vragen, discussie, reacties als het gaat om de kust. Tamara. Even wennen om zitten te presenteren, maar dat gaat goed. Oké, okay, dus Rijkswaterstaat, wij zijn een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat betekent dat wij het kustlijnzorg van beleid, wat is vastgesteld uiteindelijk door de minister, uitvoeren. En wij doen dat in jullie gemeente op twee verschillende manieren. Langs de hele kust, zandige kust, handhaven wij een basiskustlijn. Daar ga ik straks wat meer op in. Dat betekent dat wij zandhoeveelheden handhaven in de kust. Alleen op het stukje Honsbosse Duinen doen we dat niet. Want daar zit een onderhoudscontract op. Daar hebben we een nauwe samenwerking met het Hoogheemraadschap. Sterker nog, wij zijn opdrachtnemer van het Hoogheemraadschap voor de onderhoudsfase van de Honsbosse Duinen. Hoogheemraadschap heeft het hele zandige kustgebied aangelegd en wij hebben de afspraak gemaakt bestuurlijk dat wij het onderhoud, de onderhoudsfase die eraan vastzit tot 2035, dat wij die doen. Dus er zijn twee verschillende wijzen van kustonderhoud in de gemeente Bergen, ook in de gemeente Schaag. Honsbosse Duinen, daar zit het middelste stuk, zeg maar boven het rode blokje. Dat is het natuurgedeelte. Het bovenstuk in Schagen is een recreatiegedeelte. En hier bij Kampenduin is een recreatiegedeelte. En anders dan bij de basiskustlijn, waar ik straks wat meer over ga vertellen, geldt hier een droog strandbreedte. Dus in het onderhoudscontract, daar zit een eis. En die eis is dat ten opzichte van de duinvoet waar die lag bij aanleg, er een droog strandbreedte moet zijn van 50 meter. Dat betekent geen handboekje strand, maar dat betekent, ik noem het wel eens, droog zandbreedte. Dus dat kan ook embryonale duinen zijn. Hè? Het is een dynamisch gebied. Dat is de onderhoudsstrategie voor de Honsbosse duinen. En de droog strandbreedte lijn die u hier op het plaatje ziet, dat is de groene stippenlijn die vlak voor Lukter et Emergo, dat is het paviljoen wat daar staat, dat is de 50 meter lijn droog zandbreedte ten opzichte van de initiële duinvoet. Dan nu de basiskustlijn. Dat doen we op alle andere zandige stukken van de hele Hollandse kust, van Zeeland tot aan Schiermonnikoog. En voor 1990 werd Nederland steeds wat kleiner. Nou, dit is een plaatje van Egmond, heel oud. Dit is een plaatje bij de, ten zuiden van Rotterdam. Nou, hier kun je zien van hoe er toch in al die jaren veel zand weg is gegaan, veel erosie is geweest. Maar dichter bij Huis Egmond, 1990. En eigenlijk was dat wel de aanleiding van, het is genoeg geweest, Nederland mag niet kleiner worden. En toen is er een basiskustlijn vastgesteld. Dat is een denkbeeldige lijn langs de kust, die altijd op zijn plek moet blijven. Dat is niet een hoogwaterlijn. Dat is niet een strandbreedte lijn, maar dat is een volumelijn. Een zandvolumelijn. Dan zie je hier in de driehoek bij het linkerplaatje, in het rechterplaatje zie je hem ook ingetekend. Dat betekent dat we jaarlijks meten we het zandvolume in de kust, langs, he, met uitzondering van de Honsbosse duinen. Dat doen we ook, maar dan op een andere manier. We meten de zeereep, dus de eerste duinenrij, we meten het strand en we meten onder water. Het eerste stuk in zee. En in dat gebied moet voldoende zand zitten, zoals vastgesteld in 1990 en bij alle herzieningen die er daarna zijn geweest voor de kustlijn. Als dan er een trend is dat die zandhoeveelheid landwaarts dreigt, dus die lijn die daarop getekend is, landwaarts dreigt te verplaatsen, dan wordt een suppletie opgenomen in het suppletieprogramma wat we vierjaarlijks maken en jaarlijks actualiseren. En dat kan dan een onderwatersuppletie zijn of een strandsuppletie. Het gaat dus om een hoeveelheid. Dat betekent dat een relatief smal strand met heel veel zand in de vooroever, dat gewoon kan betekenen dat we de basiskustlijn op orde hebben. En daar zit nou vaak het gesprek van, hey, strandgebruik, evenementen, ondernemers versus hoe handhaven we de basiskustlijn. Die korte termijn dynamiek, daar zitten we elkaar wel eens dwars. In het kustbeleid staat ook dat recreatief medegebruik een onderdeel is van het kustbeleid. En dat is dus meegenomen bij het beleid van het handhaven van de basiskustlijn. De dagelijkse korte termijn dynamiek kan dus wel degelijk anders zijn, waarbij je dus met de smal strand en heel veel zand onder water toch een veilige basiskustlijn hebt. Nou, dit heb ik eigenlijk verteld. Hè. We willen er moet voldoende zand in de kust zitten. Een bijkomend doel is met zeespiegelstijging. Het water stijgt, gletsjers smelten. Wij moeten voorbereid zijn op zeespiegelstijging. Dat betekent dat het zand moet waaien. De kust moet meegroeien met de zeespiegelstijging. Nou, onze suppleties hebben een belangrijke bijdrage aan het meegroeien van het kustfundament. Dus dat is niet alleen het duin, maar het hele fundament. Met de stijging van de zeespiegel. Nou, die meten we. Ik vertelde net al, wij meten de basiskustlijn. De kust over heel Nederland is een plaatje van Texel. Die is verdeeld in raaien. Dat zijn eigenlijk kustdwarse meetpunten. En per punt meten we, per punt wordt er is een zandhoeveelheid vastgesteld. En per punt meten we ook jaarlijks de kust weer in van voldoen we nog aan de zandhoeveelheid die daar zit. En als er over één of meer raaien een landwaartse trend is, dan gaan we kijken wanneer we in moeten grijpen. Dat is eigenlijk hoog over het spel dat we spelen met zand langs de kust. En zo ziet zo'n programma er dan uit. Als we een gemeente hebben, dan wordt dat doorgerekend, dat wordt geïnterpreteerd en dan krijg je dit soort kaartjes. Dat komt in het kustkaartenboek. Kun je op rijkswaterstaat.nl is dat ook te vinden. Ik kan ook die link wel een keer sturen. En daar staat in, bij de volle groene blokjes, er is een zeewaartse trend. En bij de landgerichte blokjes, gearseerde blokjes, is een landwaartse trend. En op basis van dit programma, wat we steeds weer elk jaar publiceren, wordt ook het supplementieprogramma vastgesteld. En dat ziet er dan zo uit in kaartjes. Dit is het recente supplementieprogramma 2020-2023. Waarbij de supplementies ook hier bij Berg en Egmond ingetekend zijn. Uit die kaartjes die ik net liet zien, uit deze plaatjes, worden dus de supplementies bepaald. Worden het strandsuppleties? Worden het vooroeversuppleties? Hoeveel kuub moet er komen? Over welke raaien, dus over welke kilometers moeten die kuubs komen? Deze suppletielocaties en dit suppletieprogramma, dat wordt één keer in de vier jaar geconsulteerd bij natuurorganisaties, bij gemeentes, bij andere collega-overheden, bij het Hoogheemraadschap provincie. Jongens, dit is ons plan. Wat vinden jullie ervan? Zijn er ideeën? Jaarlijks meten we en daten we het suppletieprogramma up. Dat is geen Nederlands, maar toch. En ook die consulteren we jaarlijks weer met al die partijen. Dus we hebben ook net de consultatie gedaan. We hebben ook reacties gehad van diverse gemeentes, natuurorganisaties. Die gaan terug naar ons projectteam en de mensen van die bij ons de beoordelingen van de kust doen. En dan gaan we met jullie in gesprek van nou, wat komt er nou uit die consultatie? Wat doen we? Nou, ik heb voor het, je hebt Gelderlandse pleties. We hebben tussen de eilanden zijn we met hele vernieuwende pleties bezig om daar stromen te beïnvloeden. Langs de kust doen we het eigenlijk meer op twee manieren. De bovenste is, we leggen hem op het strand. Dat betekent dat we het strand verhogen. Bijkomstigheid is dat het strand ook direct breder wordt. Of we leggen een vooroeversuppletie aan, dan bouwen we eigenlijk een zandbank voor de kust onder water. En die zandbank die groeit deels, loopt die langzaam, drukt die de zandbanken tussen hem en de kust naar de kust toe. Zand droogt op, waait het strand op en waait verder. Ook de duinen weer in. En een deel van dit zand wat je onder water, dat stroomt ook noordwaarts, omdat we gewoon een grote zuid-noord zandtransport hebben in dit land. Dan de uitvoering. Er is een tweejarige uitvoeringstermijn, dus onze aannemer die mag zijn werk plannen over twee jaar. We sturen er altijd wel op van, joh, wees nou heel snel duidelijk wanneer ga je waar suppleren, zeker op het strand. Want er zijn evenementen, want er zijn ondernemers. We komen dan ook altijd langs bij de gemeentes en de ondernemers om te praten over de uitvoering van het werk, zodat we dat op elkaar af kunnen stemmen. En een stukje publiekscommunicatie met borden. Maar dit is echt het werk zelf. Nou, hier nog een plaatje van de strandsuppletie. Arbeidsintensiever, want wat je hier doet is het schip zuigt 12 tot 20 kilometer uit de kust zand en water op. Water loost die. Vaart naar een koppelboei. Koppelt aan een pijpleiding. Mengt het zand weer met het water en spuit het zand op het strand. En daar wordt het met behulp van GPS wordt het verdeeld onder de juiste hoek. Bij het aanvullen van de zeebodem, dus bij een vooroeversuppletie, is het wat minder arbeidsintensief. Want het schip, vaak kan die heel langzaam ook zijn luiken onder het schip openen en laat die zand vallen. Of wat jullie mogelijk wel eens gezien hebben, hij gaat drainbouwen. Dan zie je zo'n mooie spuit. Dat heeft er een beetje mee te maken of die boven het vak kan komen waar hij moet lossen. Of dat hij er net niet kan komen. Ja, zo dat zijn de twee manieren waarop wij zorgen dat we de kust voldoende op kracht houden qua zand. Hebben jullie daar vragen over, of reacties?
Goed, zijn er vragen? Meneer Vink van de VVD als eerste.
Voorzitter. En dank u voor deze informatieve presentatie. We hebben een aantal vragen. Het ging al even over de stakeholders en regievoering. Hoe werkt dat in de praktijk? Heeft het Hoogheemraadschap de regie? En zeker als er budgetbeperkingen zijn, wie bepaalt waar welke aanpak wordt gekozen? In het belang van de ondernemers is het natuurlijk een breed strand. Maar dat is niet altijd haalbaar of het is misschien duurder. Kunt u ons er iets meer over vertellen?
Ja, als we het hebben over het handhaven van de basiskustlijn en we hebben het niet over de Hondsbosse Duinen, dan heeft op het handhaven van de basiskustlijn heeft Rijkswaterstaat de regie. Dat is onze wettelijke taak. Wij zijn gesteld als uitvoeringsorganisatie om die basiskustlijn te handhaven. Als het gaat om de Hondsbosse Duinen, sturen wij een onderhoudscontract aan. En dat doen wij namens het Hoogheemraadschap. Dus je kunt daarbij zeggen, het Hoogheemraadschap heeft gezegd, afgesproken met Rijkswaterstaat, jullie doen het onderhoud. Dus wij zijn eigenlijk een min of meer een soort opdrachtnemer van het Hoogheemraadschap. Dus dat is een hele nauwe samenwerking.
En is er oneindig budget of moeten er keuzes gemaakt worden? Het viel mijn collega bijvoorbeeld op waarom er bij Kamperduin is afgeweken van de standaard kustlijn. Is daar een reden voor?
Wat bedoelt u met afgeweken van de standaard kustlijn?
Nou, dat het strand daar iets smaller is dan het zou moeten zijn.
Ja, nou dat is... bij aanleg is er enorm veel zand aangebracht. En hoe ver je kon kijken was het strand. En dat was ook een slijtlaag. Dat is ook bewust gedaan. En die laag, hè, eigenlijk doen we dat met alle suppleties. We leggen een slijtlaag aan en die mag weer weg, want dan leggen we weer neer. Dus die was enorm groot. Die is best hard weggeërodeerd. En waar we nu zitten is dat we op plekken niet meer voldoen aan die 50 meter droog strandbreedte.
Precies.
En hè, die, ik zal het plaatje erbij pakken. Die liep. Dat is die gestippelde lijn. Die loopt vlak voor Luktor langs. Die is nu, die is in het geding. Die voldoet nu op die plek niet. Wij zijn in gesprek, laat ik het zomaar netjes zeggen, met onze opdrachtnemer over de hoeveelheden zand die erbij moeten om die 50 meter droog strandbreedte te garanderen. Maar ja, dat is het onderhoudscontract wat we uitvoeren. Het gaat niet vanzelf, daar ben ik heel eerlijk in. Maar dat is wat we moeten doen. En wat er nu gebeurt bij Kamperduin met zand uit de lagune, dat is een korte termijn maatregel. Maar dat laat onverlet dat de suppletie, en ik hoop eind dit jaar, dat die er gewoon moet gaan komen om te voldoen aan de contracteis 50 meter. Okay, dus maar dat niet vanzelf gaat, nee, dat is helemaal waar.
Maar het is geen geldkwestie, dat is een organisatorische, technische kwestie.
Dat is een kwestie, interpretatie eisen en uiteindelijk gaat dat om geld. Maar dat is een discussie tussen ons en een aannemer. En ik noem het een gesprek, maar het is gewoon een discussie.
En zijn er garantieregelingen van de aannemer?
Dan zou ik het contract induiken. Dan mag ik die vraag meenemen. Kan dat?
Zal ik er straks misschien nog eventjes ingaan vanuit
het Hoogheemraadschap? Ja, wilt u even, dan even bij een microfoon gaan zitten? Want anders kunnen de mensen thuis niet meeluisteren.
Ja.
Ja.
Oké.
Nou, laat ik het kort houden. Ik kom straks nog aan het woord. Ik zal er denk ik dan straks nog wel eventjes op ingaan. Want wij zijn opdrachtgever als Hoogheemraadschap voor deze klus. Dus de verantwoordelijkheid ligt ook bij ons. Dus ik zal er straks op ingaan. En als ik dat vergeet, komt u er ongetwijfeld op terug.
Goed, dank u wel.
Vraag van de heer Mekker, CDA.
CDA.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, meneer Hansen. Ik ben even benieuwd naar de consultatie hieronder, zoals u het volgens mij verwoordde. Dan gaan we in gesprek met de gemeente en met natuurorganisaties. Maar kunt u een voorbeeld geven van, leidt dat soms tot aanpassingen? Of, ik hoop niet dat dat voor de bühne zeg maar, is. Maar kunt u eens aangeven van een concreet voorbeeld van, welke invloed kunnen dan die organisaties daar hebben? En leidt dat tot een stukje meerwaarde?
Nou, een leuk voorbeeld, dat was bij Heemskerk, bij de consultatieronde waar het Hoogheemraadschap samen met PWN zei, als je nou het, dat ging over natuurontwikkeling in dat gebied, als je nou het ontwerp van die strandse pleetje wat anders zou doen, dan krijg je meer doorstuiving, nou, daar zat een heel stukje natuurwaarde achter. En toen hebben wij gezegd, nou, dat kunnen we gaan verkennen met elkaar. Het is wel van belang, dat het is altijd van belang dat de waterveiligheidstaak, de basiskustlijntaak, dat we ons daaraan kwijten. Dus daar wordt hij aan getoetst. Maar in dit geval kon dat en hebben we de suppletie aangepast. En is er daadwerkelijk, is daar wat mee gedaan. Dus het is niet voor de bühne. Het is een open vraag, wat vinden jullie van dit programma? Het is wel een concrete handhaving basis. Kustlijn is de basis, daar moeten we voor staan en daar kunnen we geen concessies aan doen.
Heeft u nog een vraag? De heer Mekke, nogmaals.
Ja, ja, dank u. Ja, u gaf in de presentatie ook aan, dat het soms de... het beeld van het strand bij hoog water is soms wat kort. Hè? Bijvoorbeeld in de zomer als er ook veel dagjes mensen, toeristen zijn. Hè? Ja goed, verwees naar de ondernemers die daar natuurlijk hun brood in verdienen. Maar ik denk ook als wij als kustgemeente hier, wij presenteren ons ook als, is dat ook een deel van ons visiteplaatje.
Ja.
Ja, ik zit nog een beetje naar op zoek van, ja, jullie zeggen heel erg, het gaat om ons onder waterveiligheid, hè? Ook het aantal zand wat onder het zeeniveau aanwezig is. Maar ja, dat is natuurlijk altijd denk ik een uitdaging om daar een balans in te vinden. Want ja, daar kunnen de mensen niet een handdoekje leggen. Hè? Volgens mij gaf u die term ook aan.
Ja,
welke mogelijkheden en rol heeft een gemeente, en dan in dit geval de gemeente Bergen erin, om daar nog meer in gesprek te kunnen gaan of daar meer aandacht voor te vragen? Is die mogelijkheid er sowieso of is het een gegeven waar alle gemeentes zich bij neer moeten leggen?
Een heel makkelijk antwoord is, we gaan altijd in gesprek. Het echte antwoord is ook, we suppleren niet voor een breed strand. En er is best nu een actuele consultatie, waarbij ook sprake is van, we gaan een vooroversuppletie doen, omdat een strandsuppletie niet nodig is. Is dat nou wenselijk? Daar ontstaat het gesprek over in de consultatie. Wij suppleren 12 miljoen kuub per jaar langs de hele kust. En als er binnen die hoeveelheid ruimte is om iets aan te passen, dan doen we dat. Maar dat is niet zo van, een vooroever kan in één keer een strand worden of andersom. Het is niet voor de bühne. Het is niet zo, we vragen wat vinden jullie ervan. En dan proberen we het zo goed mogelijk weg te schrijven. Dat zou een clowns act zijn, zo is het niet. Maar ik wil wel heel duidelijk hebben, dat vind ik ook het eerlijke verhaal. Suppleren gaat voor het handhaven van de basiskustlijn. Nederland mag niet kleiner worden. Ja, bij een strandsuppletie hebben we ook een recreatieve bijkomstigheid die positief is. Het is niet onze aanleiding.
Meneer Houtenbos, ons dorp.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb een praktische vraag eigenlijk. Als jullie gaan suppleren, dan halen jullie het zand weg. En toen ik vroeger, toen ik klein was, maakte ik wel eens een zandkasteel. En dan haalde hij het zand weg. Maar op een gegeven moment spoelde het ook weer dicht. En vragen die ik toch regelmatig krijg vanuit de inwoners. Gewoon, dan halen ze zand weg voor de kust. Maar loopt dat zand dan op een gegeven moment ook weer niet terug naar dat gat waar jullie gegraven hebben?
Ja.
Aan de hand van de toelichting denk ik van, nou, jullie halen dan het zand weg waar die zeewaartse verplaatsing is.
Dat
is mijn eerste vraag.
Ja, nou, en die heb ik ook bij de dorpsraad hier alles gehad. En bij de Callantsoog ook in de dorpsraad. Het zand wordt zo ver uit zee weggehaald. 15 tot 20 kilometer. Dat heeft geen invloed op de zandhoeveelheden vlak voor de kust. Die lopen niet terug. Sterker nog, het vult zich wel weer. Het vult zich ook met zandduinen onder water. En dat komt veel meer door het zuid-noord transport wat er is. Dus die Dat we het zand wat we voor de kust neerleggen weer kwijt zijn omdat het terug het gat in loopt, dat gebeurt niet.
En mijn tweede vraag, dat is ook een praktische vraag. Mensen die aan de kust wonen, met name Egmond aan Zee, die geven aan, vroeger hadden we veel minder last van stuifzand. U geeft ook aan van, goh, de bedoeling is dat het zand de duinen instuift, maar het stuift ook de kern van Egmond aan Zee in.
Ja.
En oudere mensen, misschien nog wel ouder als ik ben, die geven aan van vroeger waren die zandkorrels groter, veel groter dan nu. En dat komt omdat dat zand wat ze uit zee halen fijner van structuur is. En daardoor stuift het makkelijker de duin in dan wel het dorp in.
Is dat ja. Interessante vraag. Nou, daar weet ik het antwoord niet op. Dat vind ik zelf ook interessant om eens te weten hoe zat dat dan vroeger en nu. Wat we doen is de zandwindvakken die er op zee zijn, dat zijn er een aantal, die worden uitgezocht zo dicht mogelijk bij de zandkwaliteit, korrelgrootte, korrelvorm van het stuk kust waar het zand moet komen. En je ziet ook dat er ergens, ik weet niet precies waar hoor, ligt een grens tussen kalkarm en kalkrijk zand. Egmond heb ik ook wel eens gezien, daar is het wat rooier. Dus we proberen dat zo dicht mogelijk te benaderen. Dat is de manier waarop we het nu doen. Dus het zand voor Egmond komt uit een ander zandvak dan het zand voor Heemskerk bijvoorbeeld. Ook vaarafstanden doen ertoe, maar zeker ook de zandkwaliteit. Maar hoe het zat met heel vroeger, ik ga het eens vragen, ik weet het niet. Interessant, ja.
Ja, misschien als u daar een antwoord op krijgt, dat u het ons nog kunt laten weten.
Nee, dat is dan de bedoeling, jazeker. Ja, dat hou ik niet van mezelf, nee.
De heer Van der Kaaij, D66.
Dank u voorzitter. En meneer Hansen, dank u wel voor de presentatie. Ik heb een drietal vragen voor u. Ten eerste, we hebben van dit voorjaar uiteraard een aantal stormen gehad, waarvan de meest significante waren met noord westenwind, normaal zijn het zuidwestenstormen. Dit soort noordwesten en noorderstormen komen regelmatiger voor dan in het verleden. En hebben ook andere consequenties voor het wegslaan van zand en dit en dat. Ten eerste is dus de vraag, wat zijn de consequenties en moet u daar anders op inspelen in de toekomst? Tweede vraag is dan, wat zijn de consequenties voor de paviljoens die er staan? Want die hebben in de laatste 20 jaar, zijn die al een paar keer verplaatst, daarvoor en daarachter. Had andere redenen, dat had te maken met het aanwassen van de duin en alles. Maar dit soort stormen hebben ook impact natuurlijk. En de derde vraag is, het onderhoud is natuurlijk niet alleen het onderhoud van de kustlijn, het strand zelf, maar ook van de wegen die daar lopen bij die Hondsbosse duinen.
Mm-hmm.
Is dat net overgedragen van het Hoogheemraadschap naar de gemeente. Het onderhoud van die weg die daaronder ligt. Is dat niet moeizaam voor uw werk? Nou heeft u 3 partijen die verantwoordelijk zijn voor dat kleine stukje. Hoe ziet u de toekomst, de rol van Rijkswaterstaat in dit geheel?
Ja, nou, om op uw eerste vraag een antwoord te geven. Meer stormen, meer water, dat zal ongetwijfeld zaken gaan betekenen voor de hoeveelheden zand die we wel misschien wel moeten suppleren. Misschien op de ene plek meer, misschien op de andere plek minder. Hè. Je ziet ook dat er nieuwe evenwichten ontstaan. Daar wordt er constant onderzoek naar gedaan. Ook met behulp van Deltares doet daar bijvoorbeeld veel aan. We zijn ook in het Waddengebied nu bezig. Van wat gebeurt er nou eigenlijk in de zeegaten tussen de eilanden. Dus daar wordt echt voor de lange termijn wel naar gekeken. Van wat betekent dat? De andere vraag die u stelde. Is het lastig voor ons? Nou, eigenlijk niet, want wij hebben de taak om de basiskustlijn in stand te houden. En voor mij als omgevingsmanager, is het niet lastig, maar ga ik in gesprek zoals hier over wat we moeten doen en hoe we het doen. Maar het in stand houden van die basiskustlijn is niet zo lastig, want dat is gewoon meten, zand aankoppelen, aanbesteden en gaan. Hè? Dus, en daar zijn we heel transparant over hoe we dat doen, dus dat is aan zich niet zo lastig. Wat het lastige langs de kust is dat alles wat we daar doen, dat heeft een raakvlak. Nou, dat proberen we zo goed mogelijk met elkaar te doen. Ik had drie vragen, maar ik ben er één even kwijt.
Ja, de één is van de ondernemers. Verwacht u dat ze in de komende 10 jaar weer moeten verplaatsen?
Ik denk dat dat meer een vraag is voor het Hoogheemraadschap. Om daar, niet om de basiskustlijn te handhaven aan zich niet.
Nee. En het onderhoud niet van de kust, maar net over de kust. Die wegen, dat is dus nu veranderd, maar dat hoort dan ook van het Hoogheemraadschap.
Ja, weet je, als wij brengen zand aan voor het onderhoud. En of dat nou de Hondsborgse Duin is uit het onderhoudscontract of de rest van de kust voor de basiskustlijn. Ja, dat zand komt er en zand stuift.
Dank u wel.
Als ik het zo makkelijk maak, maakt dat voor ons niet uit. Maar dat wil niet zeggen dat ik daar laconiek over ben. Maar, maar zo helder is het voor de taak die ik doe. Ja.
Goed, meneer Keijsper van de Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de presentatie, meneer Hansen. Ik heb een vraagje naar aanleiding van uw presentatie. En dat, ik hoor eigenlijk twee dingen. De primaire taak, dat is de veiligheidstaak, de basiskustlijn moet gehandhaafd worden. Mm-hmm. En ik hoor aan de andere kant hoor ik ook geluiden van, bij gemeentes en horecaondernemers willen graag een zo breed mogelijk strand. Dus die zien liever, schat ik dan, hoe noemde u dat ook weer, strandsuppletie en misschien niet vooroeversuppletie. Ja. Terwijl jullie, omdat dat simpeler is, liever vooroeversuppletie doen. Hè, want dan zit zo'n schip daar vlakbij. Mijn vraag is, kun je met strandoeversuppletie, kun je dezelfde veiligheid krijgen? Misschien door wat meer te suppleren? Of hoe zit dat in de afweging meegewogen?
Hoe zit het in de afweging meegewogen? Wij hebben, er is een budget voor 12 miljoen kuub zand jaarlijks om te suppleren, om de basiskustlijn op zijn plek te houden. En dat verdelen we langs de Nederlandse kust en daarmee kan het, zoals het nu werkt. Dus met die hoeveelheden, die verdelen we over vooroversuppleties en strandsuppleties vanuit strand waar het moet, vooroever waar het kan, hè, en vooroever, de strand moet toch onder water schuiven. En die afweging die wordt morfologisch gemaakt, waar is het nodig, waar is het meest nodig. Hè. Zo komt dat ook terecht in het suppletieprogramma. En zo wordt de afweging gemaakt, kunnen we volstaan met de vooroversuppletie of moeten we een strandsuppletie doen. Dus dat heeft ook te maken met hoe hard bijvoorbeeld een kustmoot, ik vertelde net over die raaien, hoe hard die nou achteruit gaat. Als je een vooroversuppletie doet, dan repareer je die landwaartse trend minder snel dan bij een strandsuppletie. Maar de hoeveelheid zand in het duin, op het strand en onder water, daar gaat het over. Dus het kan prima zo zijn, hè, bij Callantzoog hebben we dat best vaak gezien, dat een smal strand, dat daar de basiskustlijn prima op orde is.
Heeft u nog een aanvullende vraag? Of moeten we even de microfoon aanzetten?
Nee, ik heb geen aanvullende vraag meer.
Mevrouw Braak van GroenLinks.
Ja, dank u wel. Heel hartelijk bedankt voor uw presentatie. Het is een vraag die schoot me eigenlijk zomaar te binnen. U had het erover dat het zand wat bij de vooroeversuppletie is, maar ook de strandsuppletie zelf, dat uit putten gehaald wordt. Hè? Of uit een soort, nou ja, zeg maar kuilen ergens ver uit de kust. Is er ook een kwaliteitscontrole op die kuilen? Want op het strand van Egmond lag het een paar jaar geleden, lag het helemaal vol met keien.
Ja.
En ik dacht dan van hoe komen dan die keien daar? Dat was mijn vraag.
Ja. Ja, daar is een kwaliteitscontrole op. Het zijn zandwingebieden en op een gegeven moment is zo'n win vaak leeg. Want je kunt maar niet dieper en dieper. Hè? Dus dan kun je het weer gebruiken als het volgen. En zo'n schip heeft normaliter een rooster, zodat die zorgt dat je geen niet gesprongen explosieven, geen grote keien, geen grote stenen op het strand gooit. Dat is gewoon een paar jaar geleden erg misgegaan. Er zat geen rooster. Ik heb zelf op het strand gelopen, nou, er waren zulke keien die er lagen. Dat is gewoon niet goed gegaan. Dat mag gewoon niet gebeuren. Wij suppleren zand, geen stenen. Dus we hebben ook afspraken gemaakt, gelijk, na een storm, dan komen we weer langs. Daar hebben we ook een aannemer lokaal die dat voor ons deed. Dus dat gebeurt normaal liever niet, maar ik ken het voorval, ja. Het zijn roosters voor die stofzuigerslangen, zeg maar, die dat tegen moeten houden, ja. En als u zegt, wordt er dan gekeken? Ja, we scannen die hele zeebodem af op keien, op veen en op explosieven. Dus van tevoren wordt die hele zeebodem wel ingemeten. En desondanks is het toch gebeurd, maar dat is niet de bedoeling.
Tot grote vreugde van mijn kleinkinderen, hoor. Die vonden
het ja. Ja, de meningen waren verdeeld. Ja.
Goed, we hebben bijna het hele rondje gehad. Heeft Kieslokaal nog... Nee? Dan kunnen we dit onderdeel afsluiten. Hartelijk bedankt voor uw heldere betoog.
Ja, graag gedaan.
Dan moeten we even plaatsmaken voor de heer Veeman van het Hoogheemraadschap. Nou, ik denk dat hij het heel makkelijk heeft, want de kust is al helemaal goed beschermd door Rijkswaterstaat. Dus voor de duim moet het een appeltje eitje zijn. Maar in ieder geval, meneer Veeman die gaat uiteenzetten hoe het Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier onze kust beheert en wat daarbij komt kijken. En ook hier graag weer de vragen aan het eind. Meneer Veeman, aan u het woord.
Dank u. Laat ik beginnen om mezelf eventjes voor te stellen. In uw inleiding had u het over twee deskundigen. Nou, ik zal me geen deskundige noemen. Ik ben slechts een simpele bestuurder. Dat wil niet zeggen dat ik niets van de duin- en kustbeheer af weet. Maar ik zal ook een iets ander verhaal vertellen dan de heer Hansen. En ik denk dat het ook wel mooi aansluit. Maar ik denk dat het ook verstandig is om eventjes de bevoegdheden van het Rijkswaterstaat en van het Hoogheemraadschap eventjes nader in te kaderen. Het is al aangegeven dat Rijkswaterstaat is er voor om de basiskustlijn te onderhouden en is er ook voor bedoeld, heeft de verantwoordelijkheid voor het beheer van de Noordzee. En wij zijn verantwoordelijk voor de waterveiligheid. Dat is dus voor de duinen, voor de dijken. Ik ben ook als dagelijk bestuurder, heb ik de portefeuille waterveiligheid. Dus wij gaan over die 100 kilometer duinen en nog een paar 100 kilometer meerdijken en zeedijken. Want we hebben tenslotte ook nog Texel. Dus wat dat betreft zie je ook dat op het strand raakt Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap wel. Maar voor een belangrijk deel van de discussie die toen net al langskwam, bleek ook al dat het meer op het terrein zit van het Hoogheemraadschap. En daarom zie je ook dat wij in onze werkzaamheden gewoon veel meer contact ook hebben met de gemeente. En er zijn een aantal zaken die in onze beleid zitten, die ook de gemeente raakt. En daarom heb ik ook een iets ander verhaal om u enigszins te triggeren, moet ik zeggen. En hij zat al eventjes in het plaatje van de heer Hansen. Maar dit plaatje is natuurlijk best wel bekend voor iedereen die iets met Egmond aan zee heeft. De kerktoren van Egmond is ooit in de zee gedonderd. En daar zijn ook, als je daar in het archief, ik heb ook een historische tik moet ik zeggen. Is het wel, er is een hele mooie reclamefolder voor gemaakt om mensen naar Egmond aan Zee te verlokken. Om daar de krachten van de natuur te kunnen waarnemen. Want die natuurkrachten waren natuurlijk in het verleden ook best wel heel groot. Er is dus ook best heel veel gebeurd. Dit is een oud plaatje waarbij je de kustafslag zag. Gewoon de invloed van de natuur, invloed van de zee, invloed van de wind. Rijkswaterstaat heeft net zijn beleid uitgelegd, maar dat wil niet zeggen dat de krachten van de natuur, de krachten van het water daarmee opgehouden zijn. Maar we moeten toch zo langzamerhand daarmee leren leven en dat is voor ons en voor Rijkswaterstaat natuurlijk toch wel een mooi, maar ook iets heel lastigs. En dit is ook een plaatje van Egmond aan Zee. Die zit er wat mij betreft heel bewust in. Al was het alleen maar omdat een van mijn collega's in het dagelijk bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, moet ik zeggen, die is verhuisd van de Zaanstreek. Daar woonden ze toch best wel heel plezierig. Maar ik moet zeggen, ik kan de keuze nog steeds niet begrijpen. Maar die is naar Egmond aan Zee gaan verhuizen. Dus alle klachten over inwaaiend zand hoor ik met enige regelmaat. Maar dat is volgens mij niet het grootste probleem voor Egmond aan Zee. Maar als je kijkt naar dit plaatje van Egmond en u ziet de wat roodbruine, wat brede lijn aan de rechterkant. Dat is de lijn die de primaire waterkering aangeeft. En dat betekent dat in Egmond aan Zee een deel van het dorp buiten dijks ligt. En dat betekent met een zeespiegelstijging, maar ook met het onderhouden daarvan, we toch wel tot een aantal problemen aankomen. Want als de zeespiegel 1, 2 meter omhoog gaat, en de voorspellingen zijn soms nog wel wat meer, dan komt Egmond aan Zee toch wel in de problemen. Bij de duinen kunnen dat, kom ik zo nog verder op terug, redelijk mannen door het inlaten waaien van zand. Daarmee proberen we met via dynamisch kustbeheer bredere en hogere duinen te realiseren. Maar op het moment dat er een dorp gebouwd is, dan kan er wel zand in waaien. Maar dat stelt men niet zo heel erg veel op prijs. Maar eigenlijk zou je de duin omhoog krijgen en die gaan redelijk fors omhoog door het dynamisch kustbeheer. Maar daarmee zijn de twee badplaatsen in deze gemeente, namelijk Egmond aan Zee en Bergen aan Zee. Ook voor Bergen aan Zee geldt een soortgelijk plaatje. Toch iets waar wij als waterschap, als waterveiligheidsoverheid, maar ook de gemeente in zijn ruimtelijke ordening, toch wel op een middellange termijn heel erg hard over na moeten denken hoe wij daarmee om moeten gaan. Want bij een zeespiegelstijging van enige omvang kom je in beide dorpen toch wel tot een aantal problemen en zul je ook daarvoor moeten participeren. En dan zeg ik, ik ben een bestuurder, dat bent u ook als gemeenteraad. Dus wat dat betreft zijn het ook problemen die zeker ook op het bordje van de gemeente terechtkomen en die we met z'n allen, als beide overheden, maar ook zeker met alle burgers en bedrijven die erbij betrokken zijn, om tot een oplossing te komen. Dus wat dat betreft is dit niet alleen een technisch verhaal, maar vooral ook een bestuurlijk verhaal om dit soort problemen ook bij u aan te kaarten, zodat u erover na kan denken, zodat op een gegeven moment u daar ook samen met ons op een gegeven moment de oplossingen voor kunnen kiezen. En dat is best wel heel erg lastig, moet ik zeggen. Ik kom straks nog wel over verder inhoud, maar een van de dingen die heel erg lastig zijn, is dat ons planningskader als waterschapsbeheerder, als je kijkt naar onze dijken en naar onze kunstwerken, en kunstwerken voor ons zijn sluizen en bruggen en al dat soort zaken en geen beeldjes. Maar voor onze kunstwerken kijken wij standaard 100 jaar vooruit en voor de dijken kijken we standaard 50 jaar vooruit. En op dit moment zijn wij in Den Helder met een project bezig. De onbreekbare dijk te kijken, we zelfs 200 jaar vooruit. Dus wij hebben toch de gewoonte om heel ver vooruit te kijken. En dat zie je natuurlijk gewoon in de ruimtelijke ordening, op gemeentelijk vlak toch over het algemeen een kortere beleidslijn. En wat dat betreft zie je natuurlijk toch dat wij als twee overheden af en toe wel eens lastig hebben om dat soort zaken af te stemmen. En om naar de kracht van die natuur te kijken, heb ik twee plaatjes. Die zitten standaard in mijn verhaal. Dit is niet in de gemeente Bergen, moet ik zeggen. Dit is de slufter op Texel. Maar dat is gekoppeld aan dit plaatje. En dat is wel in de gemeente Bergen. En dat is namelijk de kerf. Eigenlijk van oorsprong twee gelijksoortige dingen. De slufter op Texel hebben ze eeuwenlang gepoogd om die dicht te krijgen. En de natuur heeft altijd gezegd, jullie zijn hartstikke gek, maar dat gaat je niet lukken. Bij de kerf in Schorl was precies het tegenovergestelde. Die hebben wij open gegraven, want er moest water in komen en er moest zich ontwikkelen. En de natuur riep van jullie zijn hartstikke gek. Binnen een paar jaar was hij dichtgestoven. En dat is voor ons toch de lering die we daaruit getrokken hebben. Dat we het kunnen allemaal mooi bedenken en we weten ondertussen best wel heel veel over dynamisch kustbeheer. Wat de modellen zijn die erachter zitten. Maar één, we slaan de plank wel eens mis. En twee, je zal veel meer rekening mee moeten houden wat die natuur eigenlijk wil. Nou, dat hebben we bij de Hondsbossen en Petmer Zeekering. Dat is, noemen we tenslotte tegenwoordig de Hondsbossen Duinen. Hebben we daar tenslotte ook al een stukje geanticipeerd en dat doen we over het algemeen toch steeds vaker. En daar hebben we tenslotte wat zand voor gelegd. En je ziet ook, is in 2015 opgeleverd, dus we zijn al 7 jaar verder. En misschien goed om eventjes de oorsprong van het plan. Het is aangelegd in een design, build en maintenance contract met Boskalis en Van Oort. Oftewel, beide aannemers hebben in het contract voor moeten zorgen dat zij 20 jaar het onderhoud moeten regelen. Er zijn afspraken over gemaakt. Een van die afspraken is er net al een aantal keer uitvoerig langsgekomen. Die 50 meter strandbreedte en dergelijke.
Maar je ziet ook dat het plaatje, deze foto is van redelijk kort naar de aanleg, dat het gebied er nu iets anders uitziet. Want je ziet dat de ontwikkelingen daar toch best wel heel erg snel gaan. Er zijn plekken waar de duinen, de Hondsbosse duinen al gewoon 4, 5, 6 meter omhoog zijn gegaan. Je ziet ook dat er een stukje wegslijt en dergelijke. Sommige dingen hadden we voorspeld en sommige dingen ook gewoon niet. Maar dat weet je van tevoren. En dat betekent ook dat het lastig is om op een gegeven moment daar afspraken over te maken. Wij zijn opdrachtgever, wij zijn verantwoordelijk voor dit project. Rijkswaterstaat heeft de contracten met de aannemer en die zorgt voor de uitvoering. En je ziet op dit moment dat de lagune zal op korte termijn, ik weet niet of het al gebeurd is, maar er zijn in ieder geval afspraken over gemaakt. Zal uitgegraven worden op verzoek ook van de gemeente Bergen, die tenslotte de lagune gaat onderhouden. De lagune ligt er niet ten behoeve van de waterveiligheid, maar ten opzichte van de recreatie. Dus het onderhoud daarvan hebben wij en de aannemerij overgedragen aan de gemeente. En je ziet ook dat op verzoek van de gemeente is de lagune uitgegraven en het zand daarvan zal voor een deel gebruikt worden om de paviljoens, om weer wat zand aan te brengen. Is dat voldoende? Nee, de aannemer Boskalis van Oort, die zal ook in de loop van dit jaar wat ons betreft met een concreet voorstel moeten komen hoe zij op langere termijn, want ze hebben nog 13 jaar te gaan op een gegeven moment, die onderhoudsvraag gaan invullen. En die zal anders zijn dan dat ze die 7 jaar geleden hebben ingeschat. Dus daarom is het ook best wel een kwestie van overleg gaan plegen, hoe gaan we dat doen? Nou, daar hebben ze dus nu ook de opdracht van gekregen en op het moment dat zij niet met een oplossing komen, hebben ze de plicht gekregen, er ligt tenslotte een contract aan ten grondslag, dat zij, als zij niet met een goed alternatief komen, dat zij gewoon voor het eind van het jaar moeten gaan suppleren, om op een gegeven moment ook het strand daar voldoende breed te houden. Volgens mij heb ik daarmee uw vraag al voor een belangrijk deel beantwoord, en anders hoor ik straks nog wel of daar meer vragen voor zijn. Maar dat is de hele dynamiek best wel heel erg lastig om hiermee om te gaan, want je ziet ook, op een aantal plekken gaat de strand, is de afname groter en op andere plekken is de groei groter. Zulke soort dingen is ook een kwestie van de natuur kans laten gaan. En dat is natuurlijk toch best wel de meest safe manier. Oftewel, dit noemen wij Building with Nature en die werkt in ieder geval. Nou, om u wat vrolijker te stellen, wat toekomstverwachtingen over de zeespiegelstijging, die gaat tot echt extreem. Moet ik zeggen, want die gaat tot 15 meter in 2300. Maar op dit moment zijn de meest recente realistische voorspellingen van het KNMI voor 2100. Een zeespiegelstijging tussen de 80 centimeter en 1,20 meter. Maar er zijn ook redenen om aan te geven dat die misschien wel tot 2 meter zal gaan stijgen. Ik kan u geruststellen dat als die stijgt tot 15 meter... dan hebben wij niet alleen in Noord-Holland een probleem, dan hebben we in heel Nederland een probleem. Een zeespiegelstijging van 3,5 tot 5 meter kunnen we hier in Noord-Holland redelijk goed mannen. Er zal wel heel veel moeten gebeuren, maar dat kunnen we wel mannen. Om de dood eenvoudig reden, in ons gebied hebben we geen rivieren die er doorheen stromen. Aan alle kanten hebben we dijken en duinen, die kun je wel ophogen. Je zal die gemalen moeten vergroten om het water eruit te krijgen, maar dat kunnen we redelijk goed mannen. Maar bij een zeespiegelstijging boven de 2 meter ontstaan er problemen in Zuid-Holland, namelijk vooral in Rotterdam. Om de dood eenvoudige reden dat je de Rijn en de Maas en de Schelde niet kunt afdammen. Dan moet het water naar buiten toe en als de zeespiegel 2 meter stijgt, gaat ook de Rijn 2 meter omhoog en de Maas 2 meter omhoog en de Schelde 2 meter omhoog. En ontstaan in dat gebied toch best wel heel ernstige problemen en daar moet dus een oplossing voor komen. Die worden best wel bedacht op dat vlak, maar op zichzelf zijn wij er iets minder gevoelig voor. En het klinkt altijd zo ver weg, hè? 2100. Een paar weken geleden mocht ik een soortgelijk verhaal vertellen op een middelbare school tegen middelbare schoolleerlingen van 17, 18. Nou, in mijn schoonfamilie worden ze gemiddeld 99. Kan ik u zeggen, mijn schoonmoeder wordt binnenkort 99. En oom Heel werd 104, dat zijn de normale leeftijden. Maar die leerlingen van die middelbare school, die leven dus voor een belangrijk deel nog in 2100. Die hebben gewoon met die situatie te maken. En daar is dit dus geen loos verhaal voor.
Maar behoort het tot een normale levensverwachting dat een zeespiegelstijging van 1,20 meter tot 2 meter voor hun nog best wel heel realistisch kan zijn? En wij als waterschapsbeheerder, en ik zeg een dijk of een duin verhogen, doe je niet zomaar. Moet je toch op de lange termijn doen. Maar er zit voor ons nog een ander probleem aan. Voordat ik waterveiligheid, ik loop al een paar jaar mee geloof ik binnen het waterschap. Ik heb ooit nog eens een keertje een waterplan met de gemeente Bergen vastgesteld. Met, ik weet niet meer hoe die wethouder ook precies heette. Maar... ik heb ook met jou overname Stedelijk Water nog een keertje getekend. Maar goed, dat... maar vanuit watersysteembeheer, en dat vergeten heel veel mensen, hebben bredere en hogere duinen ook een heel erg belangrijk effect. Dat namelijk als je 10 centimeter het zoete water verhoogt, dan gaat die 4 meter naar beneden toe. En op het moment dat je zo'n mooie, heel zoet waterbel naar beneden toe krijgt, krijg je ook je instroom van zout. Zeewater wordt een heel stuk minder. Dus je hebt daar twee effecten. Eén, je zoet watervoorraad in de duinen wordt veel groter. En je zoet water, je zoutwaterindringing in de rest van ons gebied wordt steeds groter. Hebben wij daar nu al last van? Ja, daar hebben we nu al last van. Als je kijkt naar de schermen die 4,5 meter onder NAP is, er is gewoon het grondwater wat daar omhoog komt, is gewoon brakkig. En dat wordt alleen maar meer bij de zeespiegelstijging. Dus ook om die reden willen wij ook zo breed en zo hoog mogelijke duinen. En niet alleen vanuit waterveiligheid. Oftewel, dit is ons toekomstbeeld vanuit waterveiligheid en vanuit watersysteembeheer. En daar hebben wij heel veel raakvlakken met, met andere partijen. Want wij kijken naar waterveiligheid en watersysteembeheer, zoet water. Maar je hebt dan ook te maken met ruimtelijke ordening, met natuurontwikkeling. Ja, Hans had het ook al eventjes over Heemskerk, waar we heel nadrukkelijk ook met de PWN, dus drinkwatervoorziening, maar ook de natuurontwikkeling van de PWN samenwerken. Maar ook als vanzelfsprekend, de strandpaviljoenhouders kwamen al eventjes langs, de recreatie, maar ook, ja, ook de strandpaviljoens is nu economie, zijn al toch de problemen waar wij met bredere duinen, het is wel makkelijk om te zeggen, wij willen breder en hogere duinen, maar je raakt nog wel wat problemen. En er zijn ook problemen waar de gemeente een belangrijke rol in heeft en ook de ondernemers en dergelijke. Dus wat dat betreft is er ook heel veel overleg en afstemming voor nodig. Hoe doen we dat, dat dynamisch kustbeheer? Door zand en door wind en door water. En je kunt op een gegeven moment een deel van dat zand kun je vastleggen met vegetatie. En op sommige plekken halen we juist ook samen met de terreinbeheerders. Die is natuurlijk toch best altijd wel heel ingewikkeld. Wij gaan over de waterveiligheid van de duinen, maar praktisch alle duinen zitten bij de PWN of bij Staatsbosbeheer of bij andere partijen. Dus het is altijd een kwestie van overleg plegen. De PWN bij Heemskerk hebben we de eerste ervaring met kerven opgedaan. Want met een kerf kan je ervoor zorgen dat er meer zand in die duinen waaien. Krijg je een betere natuurontwikkeling. Voor de PWN en voor Staatsbosbeheer belangrijk. Maar voor ons vooral belangrijk om die duinen hoger en breder te maken. Vanuit waterveiligheid en vanuit watersysteembeheer, zoet water. Maar dat heeft ook wel wat nadelen. Dat zand op een moment, en zeker het fijne zand, je ziet ook dat er wel ontwikkelingen zijn. Het ene zand doet het wat anders dan de andere. Je ziet toch dat er behoorlijk wat zand, je ziet ook dat een aantal terreinbeheerders gewoon afplaggen en dergelijke om die zandbeweging op gang te krijgen. Vinden wij best wel heel erg mooi. Maar dat leidt ook wel eens tot dit soort bordjes. Een bordje, ik weet niet of u hem wel eens gezien hebt, maar er staan er minder in dit gebied. Overstekend duin. Hier lag dus werkelijk een fietspad waar nu gewoon 3 meter zand over ligt. Hè. Dit is weliswaar in Zuid-Kennemerland. Maar dat is ook de PWN actief. Maar dit was een heel extreme. Maar je ziet ook gewoon dat het inlaten waaien van zand heeft natuurlijk heel veel consequenties. Dat is in het dorp Egmond aan Zee wel eens lastig. Er zijn afspraken over gemaakt, over het weghalen en dergelijke. Maar wat ons betreft zullen we op langere termijn toch ook daar ook andere afspraken over moeten maken. Maar je ziet natuurlijk ook gewoon in de paden, de strandslagen, de onverharde strandslagen, dat je gewoon toch op een gegeven moment wat meer moeite moet doen. om eroverheen te komen. En je ziet bijna standaard dat de onverharde strandslagen die er liggen eigenlijk ook een vorm van kerf zijn, waarbij je ook gewoon bijna standaard een behoorlijk heftige inwaaien van zand krijgt. Een van de leuke kanten van deze portefeuille is dat ik ook wel eens op het strand kom. En dan niet alleen met mooi weer, ook als het slecht weer is. Maar je ziet er ook gewoon met een dag met flink wat storm. Zie je gewoon ook in de strandslagen probleemloos soms een halve meter. Zelfs tot een meter zand in één dag erin te waaien. Nou, dat zijn de krachten van de natuur, daar proberen we mee te spelen. Dat heeft zijn voordelen, want daardoor krijgen wij bredere en hogere duinen. Maar dat heeft als vanzelfsprekend ook zijn nadelen. Een aantal zaken verstoren dat beeld van het inwaaien van. Nou, dat zijn voor een deel de strandhuisjes en de seizoenspaviljoens. Maar de invloed daarvan dat is nog redelijk beperkt. Want het meeste zand waait in het stormseizoen. En dat loopt bij ons van 15 oktober tot 15 maart. Niet gegarandeerd dat buiten stormseizoen er geen stormen zijn zoals we vorig jaar hebben gezien. Want toen was er een forse storm eind maart waarbij de aantal seizoenspaviljoens in Castricum allemaal aan het opbouwen waren. Nou, die hebben dan een probleem, want die zijn over het algemeen wat minder stormvast. De jaar rond paviljoens die zijn er over het algemeen redelijk tegen beschermd, moet ik zeggen. Maar over het algemeen is de invloed van de seizoenspaviljoens en de strandhuisjes redelijk beperkt. Maar het is wel zo dat er af en toe ook voorzieningen aangelegd worden en dergelijke. Dus in ieder geval een kwestie van goede afstemming. Daarom was het in het verleden ook zo dat er eigenlijk geen jaar rond paviljoens werden toegestaan. Want dat doen we nog maar ruim 10 jaar. Voor die tijd waren jaar rond paviljoens niet toegestaan. Nou, je ziet er tot een maatschappelijke behoefte aan is. Nou ja, ook wij zijn een overheid met lijntjes naar die maatschappelijke vraag. Dus op het moment dat die vraag er is, moet je daaraan voldoen. Nou, die hebben op een gegeven moment toegestaan, maar er zijn wel een aantal regels afgesproken. De jaar rond paviljoens zorgen ervoor dat een deel van het inwaaien van het zand afgeremd wordt in het stormseizoen. Dat kan je op een aantal manieren proberen te compenseren. Je kan de paviljoens wat verder uit elkaar halen. Nou, dit is Castricum, zoals u ongetwijfeld wel gezien zult hebben. Maar er zijn in Castricum maar de overleg met de vier jaar rond paviljoens redelijk intensief is en goed ook is. Er zijn ook een aantal andere oplossingen bedacht, onder andere door Deining, Richard Groot. Die helaas kan hij dat nog niet op korte termijn realiseren, maar zijn plan, wat hij ook breed uitvindt, moet zeggen, zijn wij een heel erg groot voorstander van. Dat is namelijk een paviljoen wat omhoog kan en omlaag kan. Wat hij zomers laag kan zetten, zodat zijn gasten zo vanaf het strand zijn paviljoen in kan lopen. En zodat het in de winter omhoog kan, zodat het zand onderdoor kan waaien. En als je dan samen met de PVN erachteraan een kerf realiseert, waait het ook, blijft het niet onder zijn paviljoen liggen, maar waait het ook nog het gebied in. PVN blijven wij blij, iedereen blij, maar daar moet je wel afspraken over maken. Zomers, die is ook redelijk ingrijpend bezig, die gaat zijn paviljoen verkorten, kleiner maken. En die gaat ook zijn concepten anders invullen. Zij blij, wij blij. En zo ben je constant bezig om ook met de ondernemers afspraken te maken. En daarom plegen we ook best wel heel veel overleg met, ik zeg, gemeentes, maar ook met partijen. En dat betekent dus dat onze inzet is dynamisch kustbeheer, dus gebruik maken van die natuur. Het is al aangegeven dat wij een belangrijke rol hebben bij het inbrengen van suppletieprogramma's. Zeker als het gaat over de Hondsbossen Duinen. Samengewerken met alle partijen. En het liefst doen we dat in een integraal gebiedsproject. Zodat je alle plannen bij elkaar kunt voegen. Dat is soms best wel heel lastig. Maar als je kijkt, ik heb hem al even bewust aangekeild wat er in Egmond aan Zee op de middellange termijn moet gebeuren, moet je dat toch met alle partijen in een vorm van gebiedsvisie gaan ontwikkelen. Met alle overheden. En als vanzelfsprekend ook met de samenwerkingsagenda. Want we praten niet alleen met de gemeente Bergen, maar we hebben nog een aantal andere gemeentes. En ook daar proberen we mee af te stemmen. En als dat allemaal gebeurd is, dan is het tijd voor vragen wat mij betreft. En die zullen er ongetwijfeld zijn. Zou mij verbazen als die er niet waren.
Goed.
Tijd voor vragen. We gaan het rondje even andersom maken. Meneer Oudeboon, heeft u vragen op dit moment?
Op dit moment niet.
Oké, dan gaan we naar mevrouw Braak van GroenLinks.
Dank u wel. Er was vroeger in Egmond aan Zee was er sprake van de superstormvloedlijn. Bestaat die nog steeds of varieert die van afstand?
Daarover vraagt u mij. Er zijn op het strand wel een aantal, behalve de basiskustlijn en dan wel wat een aantal andere afspraken. Wat ook Rijkswaterstaat hanteert, de calamiteitenstrook en dergelijke. Maar de superstormenlijn kijk ik ook.
Oké, want hier.
Dan kijk je naar de deskundige van Rijkswaterstaat.
Dat kaartje met de kleurtjes die u liet zien, laat ja. Zei, lukt hoor.
Sorry, laten we even ervoor zorgen dat de mensen die thuis luisteren, dat die het ook even de discussie mee kunnen nemen.
Wij zullen de superstorm, we zullen uw vraag meenemen, ik zal er naar kijken en. Als we er een antwoord op hebben gevonden, dan zullen we dat via de griffie naar uw doel toe komen.
Dank u wel.
Meneer Keijsper, nee, van de Partij van de Arbeid. Meneer Van der Kaai, D66.
Dank u voorzitter en dank u wel voor uw presentatie, heel interessant. Ik had, ten eerste.
Te proberen in de microfoon te praten.
Ten eerste nog even die vraag, denkt het Hoogheemraadschap dat ondernemers in de komende 10, 15 jaar weer een keer heen en weer moeten vanwege de aanwassende of de teruggedrongen duinen? Of denkt u dat dit het is? En het tweede was, ik was mij niet helemaal duidelijk in één van uw plaatjes, dat als we 10 centimeter meer zoetwater kregen, dat er dan een stijging verderop was van 4 meter. Ik heb het niet goed begrepen, want ik ben niet zo technisch, maar misschien kunt u het nog één keer uitleggen hoe die centimeters en die meters werkte en wat je ermee kon bereiken.
Nou, laat ik met uw laatste vraag beginnen. De duinen is een groot zoetwaterreservoir. Op het moment dat je daar lukt om het grondwaterpeil 10 centimeter omhoog te krijgen, gaat de zoetwaterbel 4 meter extra omlaag. Dat betekent dus met een hele kleine een stijging je een enorm grote zoetwaterhoeveelheid creëert. En dat heeft twee voordelen. 1, je zoetwatervoorraad wordt groter. En 2, je indringing van zoute zeewater neemt af. Dus wat dat betreft hebben hogere duinen voor ons ook vanuit het waterbeheer een grote invloed op de hoeveelheid zoetwater. En die is best wel heel belangrijk, ook voor ons en zeker ook voor u trouwens. Dus 1. 2. Hoe zit het met die strandpaviljoens? Dat is heel simpel, dat weet ik niet. Er staat in de overeenkomst, dat zijn de jaar rond paviljoens krijgen een vergunning voor 10 jaar. Halverwege die periode wordt er getoetst, oftewel om de 5 jaar toetsen wij. Op een moment dat de duinen naar voren toe komen, is het ook meestal zo dat het strand naar voren toe komt. Dat betekent ook dat als de duinen naar voren toe komt, dat het paviljoen die verdere groei van de duinen tegenhoudt, dat willen we niet. Dan is het ook in principe zo dat ze dan naar voren toe moeten. Maar meestal is het zo dat als de duinen naar voren toe komt, dat ook het strand naar voren toe komt. Dus voor de strandbreedte maakt het over het algemeen niet zoveel uit. Maar dat doen we dus om die groei van die duinen mogelijk te maken. Als op die plek de duinen wel omhoog gaan, maar niet naar voren toe. Dat wisselt van plek tot plek. Mogen de paviljoens ook gewoon op de plaats staan. Als zij netjes staan zoals ze behoren te staan. Maar je ziet op dit moment al een aantal paviljoens over de hele. We hebben er toch wel een redelijk aantal die al met een achterkant in de duinen staan. En dat is nou juist iets wat we niet willen. Want we willen dat zand inwaaien voor elkaar krijgen. En dan is ook vriendelijk verzoek. Ga naar voren toe en of omhoog.
Dank u wel.
Meneer Houtenbos van Ons Dorp.
Dank u wel, voorzitter. Ja, u triggert me wat van Egmondzee en Bergenzee buiten dijks. Hooggenootschap die kijkt 50, 100, 200 jaren vooruit. Wanneer zouden die kernen eventueel
in de gevarenzone komen. En zouden wij, en dan probeer ik ook verder te kijken en mogelijke oplossingen. In Katwijk hebben ze op een gegeven moment een oplossing bedacht van parkeren onder de duinen met een dijk ervoor. Zou dat een oplossing kunnen zijn?
Eén, wij staan open voor alle oplossingen die een realistische oplossing is. Je ziet ook in gewoon de duinen zonder bebouwing is het inwaaien van zand een uitstekende, goedkope, praktische oplossing. Op het moment dat je bebouwing hebt, is dat wat lastig. Ja. Je kan een aantal dingen doen. Je kan er een duin voor leggen. Dat hebben we bij de Hondsbosse Duinen gedaan tenslotte. Je kunt de boulevard ophogen, zodat die wat... maar ja, als je de boulevard 2 meter omhoog haalt en dergelijke, dan wordt, als je erachter woont, zal je ook niet zo vrolijk worden, denk ik zomaar eens. Dus dat zijn toch dingen waar je over na moet denken. Dat is niet een situatie waarvan je, denk ik, op hele korte termijn aan de gang moet, maar je zal toch wel op hele korte termijn er eens over na moeten gaan denken. Want op dit moment is de situatie heel simpel, dat een deel van het dorp Egmond aan Zee en Bergen aan Zee ligt buiten dijks. Als er echt een superstorm komt met een behoorlijk hoge stand, maar ook met golfoploop, dan is het zo dat wij onze wettelijke taak voor bescherming tegen overstromingen niet kunnen invullen, want ze liggen buiten dijks. Dus ze hebben niet de bescherming in de rest van ons gebied, die 1,1 miljoen mensen die wel achter die lijn wonen, die hebben wel die bescherming van eens in de 3000 jaar. Als je in Egmond aan Zee aan de andere kant van die lijn woont, heb je die bescherming niet. En ik denk dat iedereen zich daar maar wel eens een keertje bewust van zal moeten zijn. En ik ga ervan uit dat heel veel mensen dat niet zijn. Vandaar dat ik het bewust behoorlijk stevig aanzet. Het is een probleem wat we op middellange termijn heel nadrukkelijk, in ieder geval met ons als 2 overheden, heel nadrukkelijk moeten oppakken en moeten invullen. Bestuurlijke opmerkingen.
Nou, hij komt bestuurlijk behoorlijk binnen, althans bij ja. Mij. Een andere vraag we hadden, en dat sluit ook een beetje aan bij de vraag van de heer Van der Kaaij, dat ging over dat brakwater. Kunt u aangeven voor de gemeente Bergen waar die grens van het brakwater op dit moment zit? Al pak ik Egmond, zit dat bij Heilo of zit dat nog verder?
Nee, daar is niet eenduidig iets over te zeggen. Je ziet ook dat, als je kijkt naar gewoon de hele binnenduinrand, daar zie je, in Castricum ken ik de situatie vanuit mijn vorige portefeuille wat beter. Daar zie je dat een aantal duinrellen uit de duinen aankomen, die in het voorjaar nog best wel redelijk wat zoet water geven. Nou, dat is heel voordelig, want daarachter zitten een aantal bolleboeren en die hebben juist in het voorjaar zoet water nodig. Ja. Je ziet ook, omdat het de binnenduinrand is, dat wij uiterst ons best moeten doen om bij droogte water op te pompen naar de binnenduinrand. Dat doen wij ook netjes, maar het boezemwater is over het algemeen iets minder schoon dan het water wat de duinrellen geven. Dus vanuit ook het waterhuishoudkundige om te voorzien voor de agrariërs, maar ook voor de natuur, voor een goede kwaliteit oppervlaktewater, is dat grondwater in die duinen best wel heel erg belangrijk. Nou, daar zijn we ook best wel heel zorgvuldig mee. We hebben ook de afgelopen jaren samen met bolleboeren, er werd vroeger heel veel duinwater onttrokken om te beregenen. Dat is over het algemeen een behoorlijk stuk teruggebracht. Dat wordt nu voor een belangrijk deel met boezemwater gedaan via pijpleidingen en dergelijke. Dus dat is best wel heel kwetsbaar. Maar je ziet ook, ik heb er net aangegeven dat een zeespiegelstijging van 2-3 meter, die kunnen wel best wel mannen. Vorig jaar hebben we in juni wat wateroverlast gehad. Nou, dat is lastig. Maar een niet al te grote probleem. Voor ons waterschap is droogte het allergrootste probleem. Want je hebt water nodig voor je planten. Gelukkig zeggen wij, heeft het de afgelopen dagen heel erg hard geregend. Maar dat ging echt weer de verkeerde kant op. En broeien is van droogte. Dat je niet plotseling ergens een loketje hebt waar je wat water uit kunt halen. hebben wij nog de geluk dat wij een deel van zoet water uit het IJsselmeer en Markermeer kunnen halen. Maar we zijn niet de enige die eruit trekt. En in 2018 ging het ook gewoon bijna mis. Dus wij doen ons uiterste best en er zijn die grondwater, zoetwater, grondwater in de duin een heel erg belangrijk onderdeel van. Ook vaak een vergeten onderdeel, vandaar ook best wel eventjes extra aangezet om ook voor u ervoor te zorgen. Om erover na te denken, hoe ga je om met dat soort trajecten.
Vragen bij de VVD nog, meneer Vink?
Ja, dank u voorzitter. Ook namens ons bedankt voor deze verhelderende presentatie die ook wat zorgwekkend is hier en daar. Voorlopig gaan we niet naar Egmond aan Zevenhuizen, denk ik. U memoreerde die DBFM-contracten, die zijn nogal uit de gratie geraakt de laatste jaren. Diverse aannemerscombinaties hebben een nat pak gehaald. Heeft dat consequenties voor de manier waarop u projecten gaat aanvliegen? En de tweede vraag, ik wil nog even terugkomen, we willen nog even terugkomen in het kader van de door u gememoreerde wij blij, zij blij onderwerpen. Op de situatie in Kamperduin, daar was het strand al niet breed. Ik begrijp nu dat de lagune uitgegraven gaat worden als, begrijp ik, korte termijn oplossing.
Ja, tussenoplossing.
Tussenoplossing. Dan denken wij toch van, zijn dat situaties die we kunnen vermijden naar de toekomst toe? Want we zitten nu in een, zeg maar, bijna crisissituatie waarbij ondernemers als ultieme consequentie zelfs niet open kunnen. Dus dat is toch wel een heel, heel vervelende situatie voor die ondernemers. Dus hoe kunnen we dat in de toekomst vermijden en wat zijn de lange termijn oplossingen?
Nou, ik heb al proberen aan te geven dat het af en toe ook voor ons erg lastig is om in te schatten wat die natuurlijke ontwikkelingen zijn. Een aantal van die ontwikkelingen gaan anders dan dat wij dat in 2015 en daarvoor bij het ontwerp allemaal bedacht hebben. Vandaar dat er nu heel nadrukkelijk bij de twee aannemers, Boskalis van Oort, de vraag is neergelegd, jullie zijn nog 13 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud, kom met een lange termijnvisie. Leer van de dingen die je tot nu toe gezien hebt, leer van de ontwikkelingen die in gang zijn gezet en kom met een goede oplossing. Als ze daar niet mee komen, hebben ze de stok achter de deur, de verplichting dat als ze dat niet doen, dat ze gewoon moeten suppleren. Dat is de traditionele, maar je ziet ook dat er op dit moment een aantal ontwikkelingen in gang zijn gezet qua groeien van de duinen. Wij monitoren dat vrij nauwkeurig, maar daar zullen ze toch gewoon een adequate oplossing voor moeten geven. En in de tussentijd kan er met het zand uit de lagune in ieder geval de eerste zorgen enigszins opgeknapt worden.
En wat zijn de tijdslijnen die ze daarvoor gekregen hebben? Mogen ze daar 5 jaar over doen? Of
moet nee, voor het eind van het jaar moeten ze gewoon. Als ze niet voor het eind van het jaar met een fatsoenlijk plan zijn gekomen, moeten ze voor het eind van het jaar suppleren.
Oké, dank u wel. En dan het haakje naar de DBFM-contracten? Oh, ja.
Je ziet, nou, de Hondsbosse Duinen was een klus van ruim 200 miljoen. Wij zijn als waterschap denk ik in Nederland een van de weinigen die ervaring hebben met klussen van dergelijke omvang. We zijn nu met de Markermeerdijken bezig, dat is ons vierde project boven de 100 miljoen. Markermeerdijken komt er wel heel ver overheen, hoor. Die gaat nu naar de 800 miljoen toe. Ook een best wel heel ingewikkelde klus door stedelijke bebouwing en een dijk te verbeteren, moet ik zeggen. Maar je ziet dat klussen van die omvang, die kun je gewoon niet op een traditionele manier in de markt zetten. Want ze zijn zo complex dat er zoveel onzekerheden in zitten. Nou, wat zijn de onzekerheden bij al dat soort processen? Wat doet die natuur, maar wat doet de ondergrond? Wat doet PFAS, wat doet stikstof? Wat doet de omgeving, participatie, noem ze maar op. We hebben tegenwoordig werken we met de kreten verstoringsdossiers. Nou, we hebben met een stuk of 8 verstoringsdossiers te maken die het proces verstoren. Nou, daar moet je dus ook een aanbestedingsvorm voor zien te vinden die dat mogelijk maakt. En die niet de claim neerlegt bij de aannemer, maar ook niet bij de opdrachtgever. Dan moet je op een realistische manier. Dat doen we op dit moment af en toe in zeer bijzondere contractvormen. De kunstwerken, we hebben een 7-tal kunstwerken, sluizen en dergelijke. We hebben in 1 project in de markt gezet via een 3-fase contract. Dat betekent dus dat de aannemer en het ingenieursbureau, die zitten in dezelfde aanbesteding, vanaf de voorverkenning, planontwikkeling en uitvoeringen bij betrokken zijn. En dat leidt toch tot redelijk goede processen. En de Mark en Meerdijken hebben nog in een veel ingewikkelder vorm, in de vorm van een alliantie in een PPS-constructie aangebracht. Dus je moet gewoon met dit soort processen, projecten, moet je gewoon de onzekerheid op een gegeven moment goed invatten. Want nog de aannemer, nog wij zijn in staat om die zelfstandig te dragen. Dus daar moet je gewoon goede afspraken over maken.
Dank u wel.
Goed. CDA nog vragen, meneer Mekke?
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, meneer Veeman, wij delen in ieder geval de historische terugblikken. Want 14 februari zat ik in de Ruïneerkerk hier in de gemeente Bergen, waar een collega van u over de Sint-Elisabethsvloed een verhaal gaf. Ja. Kwam ook de Onsbosse zeewering toen en het ontstaan daarvan terug. Nou ja, dan maak ik een sprongetje naar een aantal jaar terug. Hè, toen is er uiteindelijk een zandige oplossing voor gekozen. Ik ben ook woonachtig in Kamperduin, dus ik heb het van dichtbij mee mogen maken. En het eerste plaatje van meneer Hansen begon eigenlijk meteen al bij de Onsbosse duinen en de initiële veiligheidslijn. Ik weet niet of ik de goede term nu precies gebruik, maar die net voor Luctor et Elemergo daar liep. En ik weet nog dat de voormalige eigenaar van Luctor zei van op die plek ga ik staan, want daar sta ik goed voor de komende 20 jaar. Nou ja, ondertussen is die wijsheid er niet meer in mijn ogen. Want de natuur doet zijn werk. Dat paviljoen en het paviljoen daarnaast, zoals mijn collega hier al aangaf, die op last van veiligheid zijn die nu gewoon gesloten. Luctor et Elemergo gaat verplaatsen, bij mijn weten 10 meter naar achteren en iets naar het noorden. Ja, binnen een tijdspanne van 5-6 jaar. Dan denk ik van, ja.
Wilt u een concrete vraag even stellen?
Ik ben hem aan het inleiden, meneer voorzitter. Want ik vind het wel een ingrijpend onderwerp voor ondernemers die daar op het strand zitten. En waar ook eentje hier in de zaal zit. Ja. En die in de knel zitten tussen contractvormen en een rol erin. Dus hoe kan het zijn dat er een initiële lijn ligt waardoor de aannemer wordt afgeweken van zijn contracteis, zoals volgens mij wordt aangegeven. Daar is een geschil over. En kennelijk is de oplossing dat het paviljoen moet worden verplaatst. Even in mijn ogen hoor, maar goed, dan kunt u dat anders toelichten. En wat ik, er wordt nu momenteel wordt de lagune leeggeschept, inderdaad, met het zand wat daar is ingespoeld, doordat daar een droog zandlijn. Nou ja, discussie, wordt die gehandhaafd, want er is veel zand ingespoeld. Dat wordt nu onder de paviljoens tijdelijk gedaan. Had ook nogal wat voeten in aarde, had ik begrepen, maar misschien kunt u dat toelichten. Want ik krijg wel uit het gebied terug van dat het heel lastig afstemmen is, juist door de verschillende rollen die er zijn tussen Hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat en een gemeente als een dagelijks beheer. En ja, ik wil er eigenlijk voor waken van leren we nu wel en hoe kunnen we die lijnen korter en pragmatischer houden. Want niet dat we weer over 5 jaar weer zitten van het is weer anders gegaan. Goed, dan gaan we maar weer een paar paviljoens verplaatsen. Dat zou ik een gemiste kans vinden.
Mag ik even erop wijzen dat dit een raadsinformatieavond is. En als we beleidsmatig vinden als raad en ook dus inbreng van de commissieleden. Dat we hierover in gesprek moeten met Rijkswaterstaat of met het Hoogheemraadschap. Dat we daar dan een voorstel moeten gaan doen. En dat het niet in deze avond ligt om een politieke kwestie en politieke dilemma's voor te leggen. Daar is de raadsinformatieavond geen doel voor. Maar goed.
Ik kan er kort op antwoorden. Er is uitvoerig over de lagune en hoe daarmee omgegaan met de gemeente Bergen ambtelijk afgestemd. Dus dat is prima verlopen. Het verhaal met de aannemer heb ik al een aantal keren aangegeven. Daar zit schot in, moet ik zeggen. Luctor is een aantal jaren geleden uit zichzelf naar voren toe gegaan. Dat hoefde op dat moment niet van ons. Maar daar heeft hij zelf voor gekozen. En we hebben ook keurig netjes weer toegestaan dat die naar achteren toe verplaatst mag worden. dat hij erom gevraagd heeft. En wat dat betreft, als het mogelijk is in het kader van alle omstandigheden die ik heb aangegeven, is dat mogelijkheid. Dus wat dat betreft proberen we zo goed mogelijk de zaak te regelen en ook rekening te houden met de belangen van de ondernemers. En ik heb al aangegeven dat de aannemerij heel nadrukkelijk nu de opdracht heeft gekregen om met een goed plan te komen. En ja, ik ben het roeren met u eens. Het is zeer ingewikkeld geregeld. Om de doodeenvoudige reden dat wij als opdrachtgever hebben te maken met Rijkswaterstaat. Maar Rijkswaterstaat WNN, oftewel West-Nederland Noord in Haarlem. Maar de contracten lopen via Rijkswaterstaat PPO. Die zit in Rotterdam. En als het gaat over de inbreng van de deskundigheid praten we over Rijkswaterstaat WVL. En die zit weer in Utrecht. Dus het is een lastig overleg voor ons als opdrachtgever. Dus het gaat over heel veel schijven. Dat vraagt heel veel overleg. Maar wat het resultaat daarvan is, heb ik al een paar keer aan u meegegeven. Dus op dit moment gaan wij ervan uit dat dit jaar de situatie goed is geregeld. En dat de aannemer ook voor de komende jaren met een fatsoenlijke oplossing komt. En die discussie die loopt al een tijdje.
Meneer Mekke.
Ja, ik probeer een beeldvormende vraag te stellen over het zoetwater belt. U gaf u aan. U zegt van we willen daar wat meer water in krijgen. Heeft dat ook effect op het drangwater wat dan weer uit die duinen gaat richting de binnenduinenrand, zeg maar? En hoe heeft u een beeld van hey, kunnen we daar als gemeente omgaan, ook in ons beleid? Bijvoorbeeld, nou ja, de omgevingsvisie is misschien een middel daarvoor, maar heeft u daar ervaringen in? En kunt u daar iets over zeggen?
Ja, daar hebben we heel veel ervaring in, gewenste en ook ongewenste. Ook in de gemeente Bergen en vooral een deel in Schagen. Wat mij altijd nog verbaasd heeft, is toen wij de Hondsbossche Duinen aanlegden. En dat is aangelegd met zand uit de Noordzee en dat is opgespoten met zout water. Voordat dat zoute water eruit is, duurt een aantal jaren voordat het vervangen is door zoetwater. En in de tussentijd komt het drangwater, wat daar nog zout is, gewoon onder de dijk door, onder de duinen door, in het boddengebied. En dat heeft best al heel veel consequenties gehad. Daar hebben we ook moeten ingrijpen om meer te gaan doorspoelen en dergelijke. Want bij Callons ogen waren er ook een redelijk aantal bollen boeren. Bollen kunnen slecht tegen zout water. We moeten ingrijpen en dergelijke. Dus dat was weliswaar het omgekeerde, zoutwater. Maar je ziet ook dat die grondwaterstromen in zandgronden best af en toe heel lastig is. Daar was in de oorsprong vrij weinig rekening mee gehouden. Omgekeerd zie je dat wel. Als je kijkt naar het zuidelijk deel. Op het moment dat de PUN stopte met een aantal windputten, zag je ook dat bij in een aantal dorpen plotseling de woningen problemen kregen met kwelwater in de kruipruimtes en dergelijke. Dus het heeft ook wel degelijk consequenties voor de ruimtelijke ordening en hoe je met je woningbouw en je bestemmingsplan omgaat. Vandaar, en ik zeg, dit was wat mij betreft niet alleen een technisch verhaal, maar ook vooral om ook u te wijzen op alle consequenties en de samenwerking vanuit ons als waterschap, maar ook van vanuit uw betrokkenheid als ruimtelijk ordenaar en volkshuisvesting, natuurontwikkeling en dergelijke recreatie die allemaal bij de gemeenten zijn toegedeeld. Het is een kwestie van goed afstemmen, maar ook bewust zijn van alle problemen die je daarbij tegen kunt komen. En vandaar dat ik u een paar probleempjes op uw bord heb gelegd.
Goed, ik wil eigenlijk een beetje afsluiten als u nog een heel dringende vraag heeft, want we zijn al een beetje over de tijd.
Dank u voorzitter, ik hou het kort. Ik had nog even een vraag, want u zei hoe belangrijk dat grondwater in die duinen is. Zeker omdat u meer problemen heeft met droogte dan met nattigheid. Is dat altijd per definitie drinkwater? A en B. Is er een connectie tussen de hoogte van het grondwater in de duinen en de nieuw aan te leggen water- en boezemkering bij het vliegveld Bergen? Want dat wordt als een buffer gezien in de toekomst. Is er een connectie? Gaat dat niet ten koste van het grondwater? Kunt u daar iets over vertellen? Dank u.
Nou, bij het laatste kan ik heel kort zijn. Er is geen enkele connectie tussen grondwaterbewegingen en de waterberging Vliegveld Bergen. Dat doen we in kader van de boezemwater en het stijgen van de boezem. Daar is de boezem een beetje krap, zodat wij met het afvoeren van boezemwater de problemen hebben. Vandaar dat Vliegveld Bergen nu opgewaardeerd wordt als waterberging. En twee, je ziet ook dat bij mijn weten heeft de PWN geen drinkwaterputten in de gemeente Bergen. Die zitten voor een belangrijk deel in het zuidelijke deel. Maar al dat zoete water komt wel weer uit die duinen gelopen. Namelijk in de binnenduinrand komt het gewoon in ons poldersysteem. Waarbij gewoon de natuur en de landbouw daar gebruik van kunnen maken. En dus gewoon ook weer in het oppervlaktewater. Dus uiteindelijk zal dat water... En je ziet natuurlijk toch dat de duinen 20, op sommige plaatsen 30, 40 meter boven NAP liggen. Op het moment dat het je grondwater zo hoog staat, was dat maar zo. Dan zie je dat het vanzelf alweer de binnenduinrand inloopt. En dan hebben wij, maar u ook, iedereen die in dit gebied woont, daar de voordelen van.
Dank u wel.
Goed, meneer Veeman, hartelijk dank. Volgens mij heeft u ons huiswerk meegegeven om over na te denken. Als we tenminste nog mensen willen laten wonen in de eerste strook van Egmond aan Zee en ook in Bergen aan Zee. En nog een aantal andere dilemma's. Ook meneer Hansen van Rijkswaterstaat, hartelijk bedankt voor uw inbreng. En dan bedank ik ook alle leden van de commissie, de mensen op de publieke tribune en de mensen die thuis meegeluisterd hebben. Ik wens iedereen een prettige avond en we zien elkaar.